SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Goedemorgen en welkom bij SBS Dutch. Het is woensdag 26 juni en u luistert naar het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Mijn naam is Paulien Roesink en leuk dat u erbij bent vandaag. In deze uitzending spreken we met sportjournalist Jaap de Groot over de wedstrijd Nederland-Oostenrijk. En mocht u de uitslag nog niet hebben gezien, Nederland verloor die wedstrijd met 2-3. Leesconsulente Larissa Dru bespreekt een kinderboek voor de kleintjes met in de hoofdrol een schaap. En we bellen met Robin de Lange, de directeur van Ouwehands Dierenpark in Rhenen, over de 3 koala's die sinds 2 maanden in zijn dierenpark wonen. Dat, achtergronden bij het nieuws en muziek van Nederlandse bodem allemaal straks, maar nu eerst de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 26 juni. Mijn naam is Paulien Roesink. Julian Assange heeft schuldig gepleit aan 1 aanklacht wegens samenzwering om geheime Amerikaanse nationale defensiedocumenten te verkrijgen en openbaar te maken. Assange zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 62 maanden, die al heeft uitgezeten, en zal naar verwachting vanavond om 7:15 AEST landen in Canberra. De oprichter van WikiLeaks arriveerde eerder vanochtend samen met de Australische ambassadeur in de Verenigde Staten en voormalig premier Kevin Rudd bij de rechtbank van het eiland Saipan. De nieuwe gekozen premier van Salomonseiland, Jeremiah Manele, heeft een ontmoeting met premier Anthony Albanese. Het is zijn eerste bezoek aan Australië sinds zijn verkiezing. Naar verwachting zullen de leiders praten over veiligheidspartnerschappen, economische ontwikkeling, arbeidsmobiliteitstrajecten en infrastructuur. Groene leider Adam Band heeft de federale regering bekritiseerd vanwege haar besluit om verder te gaan met weer een ander gasproject. Gisteren maakte minister van Milieu Tanya Plibersek bekend dat de regering de Atlas Stage 3 Coal Seam Gas Mine in Queensland heeft goedgekeurd. De Verenigde Naties hebben Israël opgeroepen verdere actie te ondernemen om de hulpverleners in Gaza te beschermen. Ook beschrijven ze de situatie ter plaatse als ondraaglijk. Verschillende hulpverleners, waaronder een Australische medewerker van World Central Kitchen, zijn de afgelopen maanden het slachtoffer geworden van vuurgevechten tussen Israël en Hamas. Een rechter in New York heeft gedeeltelijk het zwijgorde opgeheven dat was opgelegd aan de voormalig Amerikaanse president Trump. Het order werd opgelegd tijdens zijn recente proces waarin hij schuldig werd bevonden aan het vervalsen van documenten. Donald Trump mag nu weer publiekelijk commentaar leveren op de juryleden van het proces en de getuigen in de zaak. Nieuws uit Nederland dan. Na de Tweede Kamer heeft gisteren ook de Eerste Kamer ingestemd met de wet betaalbare huur van demissionair minister Hugo de Jonge. De wet gaat in op 1 juli en moet een eind maken aan woekerprijzen in de vrije huursector. De prijzen van woningen in de vrije huurmarkt worden aan banden gelegd door middel van een puntensysteem. Volgens de NOS verwacht de minister dat de nieuwe regels zo'n 300.000 huurders gemiddeld €190 per maand gaat schelen. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website www.sbs.com.au/dutch. Achtergronden bij het nieuws dan. De federale overheid gaat de Food and Grocery Code of Conduct verplicht stellen. De gedragscode heeft betrekking op de relatie tussen supermarkten en hun leveranciers, hoe zaken tussen de twee partijen geregeld worden en zorgt voor eerlijkheid en transparantie. Om de problemen in de supermarktsector aan te pakken wordt niet alleen de gedragscode verplicht gesteld, ook zullen de supermarktprijzen ieder kwartaal gecheckt worden en komt er een onderzoek naar prijsopdrijving. Vice-minister van Concurrentie Andrew Lee zegt dat de regering probeert te zorgen voor een eerlijkere situatie voor leveranciers.
We know that large firms don't just squeeze their consumers, they can squeeze their suppliers too. We've heard too many stories about suppliers not getting a fair deal. This is about a fair deal for families and a fair deal for farmers. The Albanese government is committed to a more competitive and dynamic economy.
Alle 11 aanbevelingen uit het onderzoek worden overgenomen, inclusief een boete van maximaal $10 miljoen of 10% van de omzet in de 12 maanden voor de grote overtreding van de code, afhankelijk van welk van de twee bedragen het hoogst is. De Food and Grocery Code of Conduct wordt verplicht voor alle supermarkten met een jaaromzet van meer dan $5 miljard. Op dit moment zijn dat Coles, Woolworths, Aldi en Metcash. Maar in de toekomst zou het ook kunnen gaan gelden voor grotere retailers zoals Costco en Amazon, als ze over de omzetdrempel gaan. Voormalig federaal minister Dr. Craig Emerson die leidde de evaluatie. Hij zegt dat de gedragscode een van de sterkste gedragscodes in Australië zal zijn.
It means that what was a voluntary code and an ineffective code is now going to be very effective because it'll have the strongest penalties of any code of conduct in Australia.
Dr. Emerson zegt dat de supermarkten zich geen zorgen hoeven te maken over de code als ze zich gewoon aan de regels houden.
If the supermarkets behave properly, they shouldn't be too worried about this because it's designed to make them behave properly. So it's not as if they will live in fear every day. Just treat the suppliers decently and not put the suppliers in such a difficult position where they do fear through retribution that their products could be moved from a really nice spot on the shelf down the back of the aisle or delisted altogether.
Hoewel de gedragscode de situatie voor leveranciers zou moeten verbeteren, is het onduidelijk of het ook zal leiden tot een prijsverlaging in de winkel, maar Dr. Emerson is in dat opzicht hoopvol.
It offers a better deal for the suppliers and that means that they can compete even at lower prices rather than just surviving on a day-to-day or month-to-month basis.
Er wordt druk uitgeoefend op de overheid om, te midden van een crisis in de kosten van levensonderhoud, meer te doen om de kosten voor de klanten in de winkel te verlagen. Vorige week werd het eerste overheidsonderzoek naar de kosten van boodschappen gepubliceerd in opdracht van consumentenrechtenorganisatie Choice. Het bleek dat de boodschappen bij Woolworths en Coles ruim 30% duurder waren dan bij de Aldi. De federale minister van Financiën, Jim Chalmers, zegt dat het rapport aantoont dat Australiërs een betere deal kunnen krijgen als ze goed rondshoppen.
People can find a better deal if they shop around. You know, one of the reasons why we're funding this price transparency is, for example, people saw how much cheaper some of these groceries were at Aldi. And so we do want to make the sector as competitive as possible.
Maar Green-senator Mick McKim zegt dat dit bewijst dat er niet genoeg concurrentie is op de Australische supermarktmarkt.
What that report showed is a so-called choice between Coles and Woolworths is no choice at all. I mean, the basket of goods that was assessed showed that Coles and Woolworths have effectively identical prices. Secondly, what it showed is that even with Aldi, there is still not enough competition against Coles and Woolworths to drag down the costs of food and grocery prices in Australia and stop Coles and Woolworths price gouging.
De regering heeft consequent wetten tegengehouden, waardoor de regering grote bedrijven als Coles en Woolworths zouden kunnen opsplitsen als zou blijken dat zij zich schuldig maken aan handelsgedrag waardoor concurrentie wordt beperkt. Coles en Woolworths hebben momenteel 2/3 van de supermarktsector in handen. De Groenen zullen deze week een desinvesteringswet indienen. Meneer McKim zegt dat de regering moet overwegen om deze bevoegdheden in te voeren als ze serieus toezicht willen houden op de supermarktsector.
What we need is divestiture laws that will smash up the supermarket duopoly, bring in competition in the supermarket sector that will result in cheaper food and grocery prices, and we need to make price gouging illegal. Those are the things Labor could do if they wanted to take the side of Australian shoppers.
Volgens Dr. Emerson gaan afstotingsbevoegdheden niet werken.
Divestiture power is not a credible threat, because if after year after year after year of deliberation in the courts and with the ACCC, the court decided that was the best option, and it's very difficult to even imagine that they'd say that's the best option, and they said to Coles, you've got to divest 100 stores. Anyone interested in buying 100 stores? Woolworths said, yeah, I wouldn't mind buying 100 stores. So all you've done is shuffle the deck chairs around.
Coles, Woolworths en Aldi hebben allemaal een reactie gegeven aan SBS op de gedragscode. Woolworths zegt de beslissing om de code of conduct verplicht te stellen te verwelkomen. Coles en Aldi hebben laten weten dat ze de definitieve aanbevelingen nog in detail aan het doornemen zijn. Dit was een verhaal van Rania Jellop voor SBS Nieuws, geproduceerd in het Nederlands door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Wat doe je met elektronica die je thuis hebt, die niet langer meer mee kunnen, die het einde van hun levenscyclus hebben bereikt? In heel Australië geldt een verbod op het storten van elektronisch afval op stortplaatsen. Dit betekent dat je dingen als tv's, computers, mobiele telefoons, batterijen, slimme apparaten en vrijwel alles waar een stekker aan zit niet in de gewone prullenbak kunt gooien. Maar er zijn mogelijkheden om dit soort producten te recyclen.
SBS Dutch, deel onze verhalen op Facebook.
Australiërs lijken grootverbruikers als het om elektronische artikelen gaat. Dit kunnen we afleiden uit de hoeveelheid e-waste in het land. De term e-waste impliceert dat deze items niet van waarde zijn. Maar naast gevaarlijke stoffen bevatten gebruikte elektronische producten echter ook waardevolle materialen, zoals metalen, die kunnen worden hergebruikt als ze op de juiste manier worden gerecycled. Volgens het meest recente National Waste Report, opgesteld in opdracht van het Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water, produceerde Australië 531.000 ton e-waste in de periode 2020-2021. Rebecca Gilling is de CEO van Planet Ark. Zij plaatst dit getal in perspectief.
That means the average Australian produced in excess of 20 kilos per capita. Now, that's far in excess of the global average of around 7 kilos per capita. About 54% of that was sent for recycling, and of that, around 35% of those materials were actually recovered.
E-waste kan alles zijn dat werkt op een stekker en meer, en omvat een breed scala aan producten, van broodroosters tot zonnepanelen. Er zijn verschillende redenen waarom je dit soort producten niet gewoon in de kliko mag gooien en aan de straat kunt zetten. Naast milieuproblemen speelt ook veiligheid hierbij een rol. Iets kleins als een batterij kan al brand veroorzaken in afvalverwerkingsinstallaties. Mevrouw Gilling legt uit hoe u batterijen veilig kunt weggooien op de daarvoor bestemde locaties.
We give that advice to people when they are recycling batteries, and we now have quite a few drop-off locations for battery recycling in major supermarkets and elsewhere. We do encourage people to put a bit of sticky tape over the terminals, which will help to avoid them sparking with one another and causing fires.
Naar schatting belandt 90% van de gebruikte batterijen in Australië op de vuilstort, waardoor er giftige materialen in het milieu terechtkomen. Maar als ze op de juiste manier worden weggegooid, kan 95% van een batterij worden gerecycled tot nieuwe producten. Staats- en territoriumautoriteiten werken samen met B-Cycle, een door de nationale overheid gesteund programma met vaste inleverpunten voor gebruikte huishoudelijke batterijen bij recyclingcentra en grote winkels.
Maar niet alle batterijen komen in aanmerking voor het B-Cycle-programma. Grote batterijen, zoals auto- en lithium-ion batterijen, vereisen bijvoorbeeld een andere behandeling. Lithium-ion batterijen worden doorgaans gebruikt in elektrische fietsen en scooters. Tianji Ma, een vooraanstaande professor aan de School of Science van de RMIT University, zegt dat lithium-ion batterijen in veel meer alledaagse apparaten worden gebruikt dan we ons misschien kunnen voorstellen.
From small ones to large ones, smaller ones like portable electronics, like smartphones, laptops, tablets and digital cameras, and larger ones like EVs, electric vehicles, cars, motorcycles, and even larger ones are energy storage, such as for the grid energy storage in the solar farm.
Het grootste risico bij lithium-ion batterijen is volgens professor Ma brand. En dat komt doordat lithium zelf een zeer explosief metaal is. Van de opslag tot het hanteren van een beschadigde lithium-ion batterij en de verwijdering ervan. Het is belangrijk dat je veiligheidsmaatregelen treft.
So store the lithium-ion battery in a cool, dry place and in a non-conductive container to prevent the short circuit of the battery. So always recycle lithium-ion battery at a specific collection site. And the third thing I would say is how to handle the damaged battery. So if a lithium-ion battery is damaged, handle it with care, place it in a fireproof container and take it to a professional recycling or disposal facility, ASAP. And many electronic stores and local waste management services offer battery recycling services.
In heel Australië zijn er verschillende programma's voor het recyclen van elektronische apparaten, zoals tv's, computers, mobiele telefoons en hun accessoires. Volgens deze regelingen zijn fabrikanten en importeurs van dergelijke producten verplicht geld te investeren in de recycling ervan. Rebecca Gilling van Planet Ark legt uit hoe u uw oude tv en computer gratis kunt inleveren voor recycling in het kader van het National Television and Computer Recycling Scheme.
That is a scheme that has been running since 2011, and it really involves people dropping off those used televisions and computers and computer parts, accessories, usually at their local council resource recovery centre. Virtually all council areas have the facilities for residents to drop off those pieces of equipment that will go off to a number of network operators who have recycling processes in place to deal with them.
Mevrouw Gilling legt uit dat er in het geval van computerapparatuur gegarandeerd wordt dat bij aflevering alle persoonlijke gegevens van apparaten worden verwijderd voordat ze de volgende verwerkingsfase ingaan. Hetzelfde geldt voor mobiele telefoons die worden gerecycled via het door de overheid erkende programma Mobile Master. Louise Highland is de CEO van de Australian Mobile Telecommunications Association, de belangrijkste instantie die het door de industrie geleide recyclingsprogramma beheert. Zij legt uit hoe u het beste uw oude mobiele telefoon kunt recyclen.
Everyone, when they upgrade their phone, they want to make sure that they transfer their data to the new device. So we encourage people to transfer their data and then wipe the data from their old phone before recycling. That just means that you don't lose your data. So whether you have an iOS phone or an Android phone, we have instructions on our website that guide people on how to remove the data. But even if you don't, once people drop off their phones, the whole phone is recycled, the data is destroyed, the whole mobile phone is destroyed.
Telefoonaccessoires en gerelateerde apparaten kunnen ook worden ingeleverd voor recycling. En het programma biedt gratis aflever- en bezorgopties.
We accept all brands and types of mobile phones, plus chargers, accessories, modems, wearables and smart home devices. And it's completely free to recycle a phone through Mobile Muster, either through one of our 3,000 collection sites across the country. And you can simply go onto our website, mobilemuster.com.au, and put in your postcode. Or you can request a free prepaid postbag option.
Batterijen die in mobiele telefoons achterblijven worden via Mobile Muster ook gerecycled. In andere gevallen moeten losse batterijen ter recycling worden aangeboden via het batterijspecifieke B-Cycle-programma, zo verduidelijkt mevrouw Highland. Voor elk elektronisch apparaat of ander soort huishoudelijk artikel dat niet meer wordt gebruikt, kunt u op de website van Planet Ark, recyclingnearyou.com.au, de juiste recyclingsopties en de dichtstbijzijnde inleverlocaties vinden. U hoort wederom mevrouw Gilling.
People can go there, just put in their postcode and select the material or the item from the drop-down list, and they will find all the drop-off locations in their local area. So it's a terrific resource, not just for e-waste, but for all other types of materials that they might want to either find recycling solutions for or even reuse solutions.
We moesten er in Australië lang voor opblijven of midden in de nacht voor opstaan. Ik heb het over de derde groepswedstrijd van Nederland tegen Oostenrijk op het EK voetbal in Duitsland. De wedstrijd draaide uit op een grote teleurstelling voor Oranje-fans, want in Berlijn werd met 2-3 verloren. De kenners waren het er allemaal over eens. Het Nederlands elftal speelde slecht. En NOS-journalist Jeroen Stekelenburg sprak zelfs van een wanvertoning. En onze eigen Jaap de Groot heeft het over een foutenfestival. Vanmorgen sprak ik hem over die wedstrijd van Nederland, dat nu als derde eindigt in de pool en een zware tegenstander te wachten staat. Wat ging er mis en hoe nu verder?
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Ja, Jaap, jouw dark horse Oostenrijk heeft gewoon Nederland verslagen.
Ja, en ik vond het eerlijk gezegd nog redelijk verdiend ook. Want ik moet zeggen, Nederland herstelde zich redelijk de tweede helft. Maar de eerste helft was, ik weet niet wat de loos was. Het was heel bizar, want je zag dat het vertrouwen wat Ronald Koeman in Memphis Depay had gegeven. En terwijl toch een soort bijna nationale discussie was ontstaan om Memphis uit het elftal te laten na zijn wanprestatie tegen Frankrijk. Dat betaalde zich toch wel redelijk goed uit. Ik heb Memphis echt in geen tijden zo hard zien werken. Kon je ook zien aan het aantal kilometers. Hij zat bijna op 12 kilometer aan afstand wat hij heeft afgelegd. Nou, hij maakte een ogenschijnlijk beslissende goal, leek het. Dus je denkt, oké, dat heeft zijn effect gesorteerd. Vertrouwen van Koeman betaalt hij uit. Maar ja, dan is er toch iets misgegaan met de rest van de ploeg. Want met name het middenveld, daar bleven Joey Veerman, Jenny Schouten en Tijani Reinders. Ja, die werden overspeeld. En het bizarre was dat Joey Veerman moet zelfs na een half uur uit zijn lijden worden gelost door Koeman. Want ja, ik weet niet wat er aan de hand was. Wat ik er nooit bij hem gezien heb. Hij had, op een gegeven moment, ik ken hem echt al heel lang, want hij woonde tegenover me in Volendam. Hij had voor het eerst in zijn leven, dat zag ik dat hij paallangs zat. Hij ging proberen om de bal niet te krijgen.
Ik hoorde dat hij van de 39 ballen de 26 verloren had.
Ja, maar ik weet niet wat er aan de hand was. Het gekke was, ik zag het in de eerste wedstrijd tegen Polen precies hetzelfde. Hij nam de eerste corner en die schoot hij echt op 10 centimeter hoogte in. Dat was een volledig verkeerde trap. Ik denk, oh, wacht even, die zit niet in de wedstrijd. Dat voel je dan. Nou, vandaag, en ik dacht eerlijk gezegd, door zijn invalbeurt tegen Frankrijk, toen deed hij een kwartier lang echt heel goed. Hij hield zijn man goed voor zich. Hij verdedigde mee en hij hield het spel simpel. Maar wat er nu aan de hand was, hij liet de ballen instelpaar van zijn voet afspringen. Dus soms, ja, wat ik al zeg, die had een volledige off-day en die gaat denk ik heel duur betaald worden. Dus ik denk niet dat Koeman nog een keer gaat opstellen. Hij hoopt op een transfer, maar het zal geen topclub worden op deze manier. Dus ik denk dat hij bij PSV gaat blijven. Dus dat is weer voor de Eindhovenaar een geluk bij een ongeluk.
Ja. Maar, het was wel een wedstrijd met van alles en nog wat. Hè? Binnen no time helaas een eigen goal van Malen van Nederland. Er was een VAR nodig om te kijken of het Memphis hands had. Er werd gescoord. Dan had je hoop. Oh, Nederland, het staat gelijk. Maar binnen no time, binnen een paar minuten, scoorde Oostenrijk meteen weer aan de andere kant. Het was wel een aardige wedstrijd om te zien. Vooral als je dan niet Nederlands bent, denk ik. Er gebeurde veel.
Ja, door het foutenfestival. Kijk, wat ik al net al schetste, ik ging misschien even te lang op door, maar het middenveld in het begin klopte gewoon niet. Nou, en dan zit je al in de problemen. En je ziet ook dat die eigen inzet van Malen hoort daar helemaal niet te komen. Alleen Malen, dat zag ik al, die was al de hele tijd bezig om de ruimte in te vullen vanwege de gaten die er vielen. Dus oorzaak en gevolg. Tuurlijk, hij hoort daar niet te staan, maar hij staat er wel omdat de organisatie niet klopt. En daar voel ik me de afloop echt woedend over. Als je de tweede en de derde goal ziet, ze laten gewoon, en ik dacht dat het Schouten was, ja. En een andere geval
Schouten, ja.
Die laten gewoon in een 1-op-1 situatie gewoon hun mannen lopen.
Ja, en, hoe was die persconferentie van Koeman? Want jij gaat daar natuurlijk altijd heen na afloop. Het zal niet heel gezellig geweest zijn.
Nou ja, hij was, je kon zien, hij was enorm aangeslagen. Maar tegelijkertijd is het ook een enorme prof. Dus hij vermand zich. En toen werd de vraag gesteld of hij kon aangeven wat er allemaal fout was gegaan in zijn ogen. En toen zei hij heel veel zeggen van, heb je even? Hij zegt, het is, je bent aan het trainen. En je verwacht op een gegeven moment toch van je ploeg dat er mensen zijn die bijvoorbeeld in 1-tegen-1 situatie weten dat je gewoon je man moet houden. Dat is gewoon ABC van het voetbal. Niet eens aan de top, maar het is gewoon überhaupt. En als dat al niet gebeurt, en je ziet ook de overname, ook die groep uit het centrum met Van Dijk en De Vrij. Eén man moet op een gegeven moment naar voren schuiven om een vrije man, of een doorkomende man van de oorlog op te vangen. Dat gebeurde ook niet. Weet je, er zaten heel in de organisatie, het was loszand. En ik denk dat want hij is toch coach, hij hoort toch een team samen te stellen. Ik denk dat dat wel een 8 seconden rustmoment was in een bokswedstrijd. Want hij heeft hem vol onder de kin gekregen. Maar hij staat nog, want laten we gewoon eerlijk zijn, hoe je het wint of keert, je bent bij de laatste 16, je zit in de volgende ronde. Dus.
Maar ja, dat is wel een beetje een gelukje, hè? Want voorheen waren de regels de nummers 1 en 2 gaan door. Nu is het de beste nummers 3 gaan door. Dus eigenlijk heeft Nederland een beetje geluk. Want laten we eerlijk zijn, vooraf dachten we Frankrijk en Nederland die gaan het uitvechten, hè, voor nummer 1 en 2. Maar mooi, de derde lachende, Oostenrijk, gaat ermee vandoor.
Nou ja, ik heb het naast Frankrijk al in de uitzending aangegeven. Die wedstrijd bepaalt of je 1, 2 of 3 in de pool wordt. Zo liggen de feiten. En ik heb ook aangegeven, Oostenrijk, ik ben een fan van Ralf Ratnitz, de bondscoach. Die heeft echt een unieke prestatie geleverd door die Red Bull Global projecten uit te rollen in Brazilië, New York, Salzburg en in Leipzig. Deze man kan heel veel. En deze man heeft gewoon in een jaar tijd van een grijze muis Oostenrijk gewoon een elftal gemaakt. Wat gewoon heel dwingend kan voetballen. Heel slim kan voetballen. En steeds beter wordt. Ik noem nog niet vanzelf.
Nee, dat Oostenrijk nu bovenaan geëindigd is, betekent dat zij zeg maar relatief de gemakkelijkere tegenstander gaan krijgen in de 8e finale. Nederland moet maar afwachten, hè, nog wie ze tegemoet gaan zien.
Ja, het kan Spanje worden, Engeland worden en de winnaar van de groep van België. Dus maak je borst maar nat. Maar goed, we hebben even kansberekening gedaan en blijkt dat 62% kans is dat je zondag om 6 uur in Gelsenkirchen tegen Engeland speelt. Dus 6 uur, dat is jullie Australië tijd, 8 uur tijdverschil, zou 2 uur in de nacht zijn. Dat is wat op dit moment de grootste kans is, volgens de bookmakers. Maar ik moet eerlijk zeggen, Engeland kan je hebben.
Ja, want die maken ook nog niet heel erg indruk, hè?
Nee, maar het verbaast me helemaal niks. Kijk gewoon maar naar we hebben het aan het begin van het toernooi al gezegd, de zwaarste competities, de clubs die het verste gekomen zijn, de spelers van die clubs, die zie je niet pieken tijdens het EK. Harry Kane, Bellingham, eigenlijk alle spelers van Real Madrid. Heel veel spelers van Atalanta hebben het niet eens gehaald. Ik geloof dat er 4 of 5 geblesseerd zijn.
Die zijn gewoon moe en op, hè?
Ja, dus je ziet echt dat Engeland heeft gewoon last van de zwaarte van de Premier League. En gewoon het feit dat een lang seizoen. Ze komen ook ver in de Europese toernooien. Die hebben gewoon allemaal al tussen de 55 en 65 wedstrijden gespeeld. En dat zie je gewoon. Het is geen frisse ploeg. Dan hebben ze ook nog een coach die niet als de meest avontuurlijke bekend staat. Dus als Nederland tegen Engeland zou moeten. Nou, kijk, Memphis heeft zich vandaag weer laten zien. Eerlijk is eerlijk. Er gingen dingen niet goed. Maar hij heeft zich helemaal 8 kant in de ronde gewerkt. Gakpo stond er toch ook weer. Met de volhoede is relatief weinig mis. Maar kijk, en dat zeg ik toch een beetje in favor van Ronald Koeman. Hij mist op het middenveld 8 man. Met Frenkie de Jong als gele trui dragen van de mensen die er niet bij zijn. Maar er zit daar gewoon eigenlijk zijn ideale middenveld, misschien op Reinders na, is er gewoon niet. En ook de tweede keuze daarvan niet. En dat zag hij vandaag tegen een ploeg wat tactisch heel sterk was. Fysiek echt heel imponerend. Ja, als daar de wisselwerking tussen de middenvelden die klopt. Er ontstaan gaten tussen de linies die niet van achteruit worden gecorrigeerd. Ja, dan kom je in de problemen tegen Oostenrijk. Maar aan de andere kant, het is wel, laat die video maar 10 keer zien de komende dagen. En ga er bijvoorbeeld, en je loodt Engeland, ga ermee aan bak. En dan wil ik het nog wel even zien.
Ja.
Maar ik kan me nog een keer herinneren dat in 1982, dat was heel lang geleden, maar dat Italië zonder een wedstrijd in de pool te winnen toch doorging naar de volgende ronde. En uiteindelijk werden ze wereldkampioen.
Nou ja, laat ons daar even aan vasthouden. Heel kort nog hoor, maar stel nou we moeten tegen Spanje, zijn we dan echt gewoon verloren?
Dat wordt heel moeilijk, want Spanje zeggen in de winning moet. Die hebben gisteren zelfs met een B-team hebben ze het maximale score gehaald met als enige ploeg 3 wedstrijden, 9 gewonnen. Die staan er gewoon.
Ze zijn wel favoriet gewoon, ook, hè?
Ja, en die moet ook gewoon reëel zijn. Dat lijkt gewoon een maatje te groot. Alleen, het blijft voetbal.
Ja, en de pool van België met Roemenië, Oekraïne en Slovenië, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd.
Slowakije,
bijna goed.
Ja, het begint met een S. Allemaal zware tegenstanders. Hele lastige ploeg. En België heeft natuurlijk een fantastische voorhoede. En die komen nog niet echt op stoom. Lukaku heeft gewoon moeite om, als die op stoom gaan komen, dan maakt je borst maar nat. Dus als ik mag kiezen, dan ga ik het liefst voor de Engelsen.
Aldus sportjournalist Jaap de Groot. Hij liet ons later nog weten dat er later vandaag een last-minute oefenwedstrijd is gepland tegen een lokale Duitse voetbalploeg. Deze vindt plaats achter gesloten deuren en media mogen daar dus niet bij aanwezig zijn. Volgens Jaap laat dit zien dat bondscoach Ronald Koeman meteen de koe bij de horens vat. En ja, we zullen daar zaterdag in onze uitzending vast en zeker meer over horen. Het is 11:30 geweest. Hoogste tijd voor muziek met Herman Emmink en Tulpen uit Amsterdam hier bij SBS Dutch. Zo dadelijk hoort u hoe het gaat met de tussen haakjes Nederlandse koala's in Ouwe Hans Dierenpark in Rhenen. Dus pak er even lekker een bakje koffie bij of zo. Maar eerst onze kinderboekenrubriek, de Boekenhut. Leesconsulente Larissa de Ru bespreekt deze maand Hendrika, het schaap dat in een boom klom.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11:00 ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Deze aflevering van de Boekenhut gaan we weer helemaal besteden aan de kleintjes, hè?
Dat klopt, het is tijd voor een mooi prentenboek.
Hebben we al een tijdje niet meer besproken, hoe komt dat?
Ja, er kwamen steeds een heleboel andere dingen voorbij. Ik geloof dat we wel een paar keer tegen elkaar hebben gezegd, oh, nu is het weer tijd voor de jongste kinderen. Maar nu is het echt tijd voor de jongste kinderen.
Ja, vertel, hoe heet het boek?
Het boek? Ja, het is niet een korte titel. Het boek heet namelijk Hendrika, het schaap dat in een boom klom.
Ja, dat klinkt lichamelijk best onmogelijk. Maar het is ook een boek natuurlijk voor kleine kinderen. Wat doet Hendrika? Waarom klimt ze in die boom?
Nou, Hendrika is een schaap dat niet van kou, sneeuw en winter houdt. Daarom vind ik Hendrika ook heel leuk, want ik ben net zo iemand. En zij denkt, ja, leuk, helemaal de kudde schapen daar op dat weiland. Wat ook niet meer echt een weiland is, maar tussen die sneeuw. Ik hou er niet van. En die ziet een boom, een hele mooie grote boom in het weiland staan. En die denkt, weet je, het is allemaal goed met jullie. Ik klim dus in die boom, want daar is het niet zo koud.
Ja, dat is niet het verhaal. Hop, ze klimt in die boom, klaar. Ja, lijkt mij.
Nee, maar het grappige is dat het verhaal niet heel veel groter is dan dat. En dat vind ik ook zo leuk in dit prentenboek. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Heel veel prentenboeken hebben tegenwoordig heel veel tekst. En heel erg ook een onderliggend verhaal. En die zit hier zeker ook in. Maar het gaat ook heel erg over de illustraties in dit boek. Die zijn echt prachtig gemaakt. Ik zal meteen even zeggen wie dat heeft gemaakt. Dat is Charlotte Severin. En ja, ze zijn heel krachtig. Maar het gaat er dus om, bij ons in de bibliotheek staat hier ook in de kast jezelf zijn. Het gaat heel erg over gewoon, ja, als het voor jou goed voelt. En iedereen zegt, nee, dat je het gewoon wel kan doen. En dat het dan soms een hele mooie oplossing kan zijn.
Dat je ook buiten die gebaande paden kan gaan wandelen, als dat voor jou goed voelt.
Ja, absoluut. En eerst moppert de hele kudde op die Hendrika van dat doen wij niet en dat hoort niet. En je lichaam is daar niet voor gebouwd. Maar als het steeds kouder en kouder wordt, ja, dan denkt die schapenkudde toch, die Hendrika, die heeft best een plan.
Ja, en we hebben nog helemaal niet de schrijver genoemd van dit boek.
Nee, dat is Tine Mortier. En zij is een Belgische schrijfster.
En kende jij haar al? En is Henrika ook een heel nieuw iemand voor in de bibliotheek? Of zijn er meerdere boeken over Henrika?
Nee, Henrika is solo, dit boek. We hebben in de bibliotheek meer boeken van deze schrijfster. Maar ik zal heel eerlijk zeggen, daar kwam ik pas achter toen ik dit boek aan het voorbereiden was. Maar ik kreeg deze aangeraden door een collega. En ik vind de illustratiestijl van dit boek dus heel mooi. En andere boeken van deze schrijfster zijn geïllustreerd door andere illustratoren. En die stijl spreekt mij gewoon minder aan. En dan merk je wel dat je soms dus echt heel erg gestuurd wordt door illustraties in een boek.
Ja, dat zie je bij kinderen natuurlijk ook, hè? Een voorkant van een boek. Je hebt er niet voor niets een spreekwoord over, natuurlijk, hè? Dat je een boek niet mag beoordelen hoe het eruit ziet. Maar dat doe je toch vaak, ja.
Ja, ja. En soms denk ik, nou, dan moet je even voorbij kijken. En soms kan een illustratiestijl zo in de weg zitten. Dan moet je het gewoon vooral niet doen. Maar nee, er zijn dus inderdaad wel andere boeken van haar uitgebracht in Nederland ook. En dat is wel een beetje dezelfde stijl of dezelfde leeftijdsgroep vooral.
Ja, de kleintjes. Nou zeg je net, er staat niet heel veel tekst in het boek. Kan je wel een fragmentje voorlezen dan?
Ja, dat kan ik. Ik dacht, ik doe twee stukjes uit het boek. Want in de weinige tekst die er staat, is er wel heel een leuke mogelijkheid om ook samen afwisselend te lezen. Want hij is ook leuk voor kinderen die dan ouder zijn en al wel zelf kunnen lezen. Maar de tekst is ook op verschillende plekken anders van kleur of anders van typografie. En dan kun je dus heel leuk een beetje toneelleesachtige dingen doen.
Nou ja.
Maar ik zou beginnen bij het begin. Henrika zat hoog in de boom. De tak waarop ze zat was stevig en breed, zodat ze er niet kon afdonderen. Ze knabbelde op een stukje schors, schommelde met haar ronde billen heen en weer en staarde naar de wolken. Drie schapen die een wolf aanvielen, een tractor vol met mals vers stro en een mandje vol half aangevreten appels. Henrika had het prima naar haar zin. De rest van de kudde begreep er niks van. Wat doe je daarboven, Henrika? Stel je niet zo aan, kom naar beneden. Schapen klimmen niet in bomen. En dat is hoe het begint.
Maar Henrika bewijst het tegendeel.
Ja, zeker. Nou, en dan dat de bladzijden dus doorgaan, wordt die zwarte bomen ook steeds verder aangekleed. Want Henrika, die denkt, ik neem van alles mee naar boven om die bomen gezelliger mee te maken. Dat was eigenlijk het volgende stukje wat ik nog wilde voorlezen. Af en toe nam Henrika iets mee naar boven, om het gezellig te maken. Hop, twee, drie. Een matras en een dekentje. Hop, twee, drie. Een tafelkleed en een bloembak. Hop, twee, drie. Haar zwemdiploma en een doos kleurpotloden. En na twee weken was haar nest af.
Ja, klinkt leuk. Zal heel veel reacties opleveren als die kleintjes die tekeningen zien ook. Met een schaap in de boom, dat kan toch niet?
Nee, absoluut. En de tekeningen zijn ook gewoon heel simpel. Die schapen hebben bijvoorbeeld ook geen gezichtjes. Maar toch, in de manier hoe ze getekend zijn, of geschilderd denk ik zelfs, zie je wel mimiek en dingen gebeuren. Er zitten ook van die kleine grappige dingetjes in de illustratie. En er is dan ook nog een schaapsherder die daar ook van alles van vindt. Maar op een gegeven moment zelfs een lift maakt, zodat de oude schapen ook meer naar boven kunnen. Dus ik denk naarmate je hem vaker leest, want dat, ja, kleintjes in herhaling doet het natuurlijk altijd goed, dat er steeds meer dingetjes opvallen. En ik zei net al, lezen, maar die hop 2-3, die is ook geschreven in het rood. Ja, die gaan de jonge kinderen natuurlijk op een gegeven moment echt herkennen en zelf lezen, als het ware.
Ja, leuk. Wil je nog één keer de hele titel noemen? Want het was een lange.
Ja, daar komt hij. Henrika, het schaap dat in een boom klom.
De tip voor deze week in de Boekenhut. Dankjewel.
Alle kinderboekentips van Larissa de Ru kunt u terugluisteren op onze website sbs.com.au/dutch. Bovenaan vindt u het tapje podcastseries en dan kunt u klikken op de Boekenhut. En ik verzeker u, er staan heel veel tips voor jong en oud. We gaan verder met muziek van Kinderen voor Kinderen. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Twee maanden geleden werd in Ouwehands Dierenpark de Australia Experience geopend. Het nieuwe verblijf van Aru, Nagara en Lumia. De drie koala's, de eerste ooit in Nederland, zijn vanuit San Diego in Amerika overgekomen als onderdeel van een fokprogramma. Gisterenmiddag belde ik met Robin de Lange, directeur van Ouwe Hans. En hij vertelde dat de bezoekers van het dierenpark razend enthousiast zijn over de nieuwe aanwinsten. Maar ik vroeg hem natuurlijk als eerste hoe het eigenlijk met de buiteldieren gaat.
Ja, dat gaat hartstikke goed. We zijn nu een week of zes zijn we open. Het project is geopend. De drie koala's zijn natuurlijk hier naartoe gebracht vanuit San Diego. Dus dat is altijd wel even spannend, zo'n transport. Maar eigenlijk zagen we al vrij snel dat ze de eucalyptus begonnen te eten. Die hier vanuit België komt. En uiteindelijk, dat is natuurlijk het belangrijkste, dat dieren eten en dat ze zich fijn voelen. Nou, dat ging eigenlijk al vrij snel goed. Dus wat dat betreft denk ik dat ze hun nieuwe verblijf hartstikke mooi vinden. Er was een dierverzorger ook vanuit San Diego mee. En die heeft na een weekje is die ook weer teruggegaan. Omdat ze zag dat het eigenlijk allemaal prima ging hier. Dus we zijn erg blij.
Ja, waarom zijn ze uit San Diego gekomen en niet uit Australië?
Nou, het is zo, wij zijn in 2018 gestart met dit project. We wilden graag in Ouwehands Dierenpark ook koala's aan onze diercollectie toevoegen. Het is een ontzettend mooie diersoort, maar ook helaas inmiddels bedreigd. Er zijn fokprogramma's en dat vinden wij als dierentuin erg belangrijk om dat te doen. Daarnaast willen we natuurlijk bewustwording stimuleren. We willen aandacht vragen voor de natuur. Nou, dat doen we door mooie natuurervaring te doen. En dat moet ook nog iets bijzonders zijn. Er zijn helemaal nog geen koala's in Nederland, dus... Vanuit die redenen vonden we dit eigenlijk een heel mooi, bijzonder project. Dus ja, en als je dan koala's wil, hoe werkt dat dan? Nou, uiteindelijk hebben we hier een Europees fokprogramma. Alleen daar worden niet zo heel veel koala's geboren. Dus ja, als je daarop zou moeten wachten, dan ben je echt jaren en jaren verder. En dan is het zo dat in San Diego is een heel goed lopend fokprogramma. Ze hebben daar, ik denk wel 60, 70 koala's in een enorm verblijf. Ze hebben ook een officiële samenwerking met Australië. Dus ja, eigenlijk was dat een logische plek waar we wellicht succes zouden kunnen hebben. En dat is gelukt. Dus we hebben eigenlijk een afspraak gemaakt met San Diego Zoo. Dat er drie koala's naar Renen zouden komen. Maar tegelijkertijd hebben we ook afgesproken dat we ook in Australië nog een samenwerking graag willen aangaan met een andere dierentuin. Zodat er ook een andere bloedlijn van koala's ook naar Ouwehand komt. Nou, en dat zal op termijn ook gaan gebeuren.
Ja, de koala's heten Aru, Nagara en Lumia, als ik het allemaal goed uitspreek.
Ja, ja.
En ze vertoonden dus helemaal geen verschijnselen van homesickness, dus dat ze San Diego missen. Ze knabbelen lekker weg op die bladeren.
Ja, het is altijd wel spannend natuurlijk zo'n moment. En met name het voedsel is belangrijk. Hè. Ze zijn natuurlijk een bepaalde eucalyptus gewend met een bepaalde smaak. Nou, dat kan nog net even anders zijn hier in Nederland. Maar dat bleek gelukkig niet zo te zijn. Het transport is via KLM gedaan. Via LA zijn ze uiteindelijk bij ons gekomen. KLM die heeft een fantastische ervaring op het transporteren van dieren. Ze hebben een dierenhotel ook in Amsterdam. Nou, en uiteindelijk ooit hebben we reuzenpanda's hier naar Renen gebracht, ook door KLM. En dit was eigenlijk ook weer zo'n diersoort, want dit hadden ze nog nooit eerder gedaan. Het is echt voor het eerst dat koala's in Nederland nu aangekomen zijn en te zien zijn. Dus uiteindelijk ook dat transport is heel goed verlopen. Nou, toen hebben we ze even rustig een paar dagen laten wennen aan een nieuwe verblijf. Samen met het team van dierverzorgers. En toen hebben we op 25 april hebben we het Australië-project geopend. Waarbij ook de Australische ambassadeur hier in Nederland aanwezig was.
Ja, dat heb ik gelezen. Wat vindt hij hiervan? Want we hebben het inderdaad 2 maanden op de dag af dat de koala's nu te bewonderen zijn. Hoe vond de ambassadeur dat kleine stukje van thuis in Nederland?
Nou, die was erg enthousiast. Het was heel leuk dat hij erbij was. We hebben ook niet alleen een koala-verblijf gebouwd, maar we hebben eigenlijk wel een wat breder Australië-experience gemaakt. Dus betekent eigenlijk een gebied van ongeveer 1500 hectare, waar sowieso natuurlijk een koala-verblijf staat. Maar eigenlijk de entree kom je echt een beetje door de Australische outback. Je komt in een gebied wat de droogte symboliseert ook van Australië. En dan kom je eigenlijk in een huisje terecht waar heel veel educatieve uitingen zijn. Er zijn allerlei filmpjes over de... Dus een brandmonitor is daar gemaakt. Er wordt verteld over de enorme hitte, de klimaatverandering, de branden in Australië en alles wat daarmee te maken heeft. De overstromingen, maar ook vooral het enorme aantal dieren wat natuurlijk verloren gegaan is. Die klimaatverandering die is vooral natuurlijk in Australië al ontzettend zichtbaar. Nou ja, en daar vragen we ook in Nederland aandacht voor via onze experience eigenlijk. Nou, vervolgens loop je dan door naar door een gebied waar ook echt werkelijk verbrande bomen staan. Nou, nogmaals om het idee en het verhaal te bevestigen. En dan kom je eigenlijk in een verblijf terecht waar een soort groene oase is. Dus dan kom je me in het watergedeelte. Mooie groene omgeving waar vlinders fladderen. En waar koala's te zien zijn achter een aantal grote ramen. Dus koala's zitten allemaal achter glas in een groot verblijf om eigenlijk zo weinig mogelijk geluid toe te laten. Omdat ze zijn toch wel gevoelig voor geluid. We hebben een aantal verblijven waar ze ook weg kunnen. Dus als ze geen meer hebben om zichtbaar te zijn, kunnen ze ook in een verblijfje achter de schermen lopen. En dan loop je uiteindelijk ook daar allerlei uitingen weer over de diersoorten, over andere diersoorten in Australië. En dan kom je uiteindelijk bij de uitgang uit. Dus dat is eigenlijk de hele ervaring. Nou, dat sprak natuurlijk de ambassadeur ook wel aan. Zeker ook de boodschap over klimaatverandering. En we hopen natuurlijk allemaal dat we als mensen ons bewust worden dat we hier wat aan kunnen doen. En met elkaar daar ook echt iets aan zullen moeten doen. Dus daar heeft hij naar gekeken, vond hij mooi. En uiteindelijk was hij zo enthousiast dat binnenkort ook de hele ambassade hier een keer op bezoek komt. Met alle families en kinderen en iedereen die erbij hoort. Dus dat is ook
maken ze een dagje uit van.
Ja, precies. Maken we er een mooie dag uit van. Ja.
En hoe reageert de rest van Nederland, van het publiek? Ik kan me voorstellen dat de kinderen hun ogen uitkijken.
Ja, ja. Ja, jullie zijn natuurlijk gewend aan al die koala's, maar bij ons natuurlijk niet. Alleen van plaatjes. Nou, op de plaatjes doen ze natuurlijk al fantastisch, want ik kan me eigenlijk bijna geen dier voorstellen die fotogenieker is dan een koala. Nu zie je eigenlijk dat mensen kunnen komen kijken. Nou, inderdaad, je zei al 2 maanden. Nou, het is ongelooflijk. Mensen zijn zo ontzettend enthousiast. Ik had dat wel een beetje verwacht, maar niet in deze mate. Ik zie het hier elke dag gebeuren eigenlijk. De koala's slapen 22 uur. Hè, dus je zou je kunnen voorstellen van nou, mensen vinden dat misschien toch een beetje saai, maar dat niets is minder waar. De koala's zijn best goed zichtbaar. Ze zitten in boompjes vlakbij het publiek. Dat is waar achter glas. Maar je ziet altijd toch wel 3 koala's. En ze zijn gewoon ontzettend leuk. Ook als ze slapen. En als ze nog een oortje bewegen of ze draaien hun hoofd toevallig om. Nou, dan zijn de mensen helemaal in extase. Dus het is echt ongelooflijk hoe enthousiast mensen erover zijn. Dus daar zijn we enorm blij mee.
En als onderdeel van een fokprogramma, wat is de verwachting van deze 3? Het is natuurlijk moeilijk om ze op commando dingen te laten doen. Maar wat hopen jullie? Hoe lang gaat zoiets duren?
Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, het ziet er allemaal goed uit. Weet je. Ze voelen zich prettig en dat is natuurlijk een voorwaarde ook voor de voortplanting. We hebben 2 mannetjes en 1 vrouwtje. En we willen op termijn, dus uit Australië, nog wel wat meer vrouwtjes. 2 vrouwtjes erbij zou goed zijn. Ook voor het fokprogramma. Maar ik moet zeggen, we merken al dat het vrouwtje ook in de oestrus, de vruchtbare periode, komt. Dus die cyclus is er al. Dus ja, het zou ook zomaar kunnen gebeuren dat er gepaard wordt en dat er koala's zouden komen. Nou, meestal duurt dat nog wel even, maar ja, je weet het niet. Het is de natuur, hè? En het zou zomaar kunnen. En dat zou natuurlijk echt wel fantastisch zijn. We willen graag soortbehoud ook bevorderen. Een aantal doelstellingen van dit project. En het belangrijkste is eigenlijk bewustwording. Dus door zo'n bijzondere diersoort te laten zien aan alle Nederlanders. Ja, hopen we dat iedereen zich bewust wordt weer van hoe mooi de natuur eigenlijk is. En hoe breekbaar ook. En dat we met elkaar er wat aan kunnen doen. Dus dat is echt onze hoofddoelstelling van dit hele project. Maar ook soortbehoud. Dus er moeten echt meer koala's komen. Ja, die willen we met elkaar delen. We willen die soort hier in stand houden. We hopen natuurlijk dat die sowieso in het wild gaat overleven. En daarom willen we eigenlijk ook bijdragers gaan doen aan natuurbeschermingsprojecten in Australië. Ik ben zelf ruim 2 maanden geleden in Australië geweest. heb ik ook 8 verschillende dierentuinen bezocht in de buurt van Sydney en Brisbane. En nou, daar zijn ontzettend mooie initiatieven van diverse dierenparken die heel veel eigenlijk natuurbeschermingsactiviteiten ondernemen. Reservaten opzetten, bepaalde diersoorten terugfokken, van kikkers tot aan koala's en Tasmaanse duivels, van alles en nog wat. Nou, en wij als dierenpark, maar ook onze stichting die bij onze dierentuin hoort, die wil heel graag bijdragen aan een van deze of meerdere van dit soort projecten. Dus daar zijn we nog bezig om die selectie te maken.
Hmm. En wat betreft de Australia Experience, koala's, komt er nog een kangoeroe of zo bij? Of een ander Australisch dier?
Ja, we hebben de walibi, de Parma walibi is al te zien. Dus die ben ik net vergeten te noemen. Maar we hebben dus de koala's, we hebben vlinders in die dome. En we hebben de Parma walibi's. Dus dat is eigenlijk nu de combinatie van dieren die we hebben.
Ja.
Nou ja, wellicht in de toekomst, we hebben nog wel een beetje ruimte.
Dus een lekker krokodilletje erbij of zo.
Een krokodilletje. Ik moet zeggen dat ik die Tasmaanse duivel ook wel ontzettend bijzonder vind.
Ja.
Of een mooie wombat. Ja, precies. Ja. Er zijn wel echt hele bijzondere diersoorten in Australië. Dus wat dat betreft gaan we vast op termijn nog wat eraan toevoegen.
Ja, prachtig nieuws. En ook leuk voor de Nederlanders die hier wonen, die op vakantie gaan naar Nederland en even een beetje heimwee krijgen. Gewoon even langs gaan in Renen.
Ja, van harte welkom. Van harte welkom. Ja.
Dankjewel, Robin de Lange.
Heel graag gedaan. Heel graag gedaan.
Met dit mooie bericht over de koala's in Nederland komen we aan het einde van deze uitzending van SBS Dutch. Op onze website sbs.com.au/dutch kunt u deze aflevering terugluisteren. Net als onze andere gesprekken en ook podcastseries zoals het verliezen van je Nederlanderschap aan boord en Australië tot nu toe. Terugluisteren kan ook via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en Google Play, maar ook via uw eigen favoriete podcast player. We zijn ook te vinden op Facebook natuurlijk, facebook.com/sbsdutch. Ook hier delen we onze verhalen en kunt u ons liken, zodat u niets mist en kunt ook meepraten over de onderwerpen. We eindigen vandaag met de Zoute Landen van Bluff en Geke. Ik wens u een hele fijne middag en hopelijk tot zaterdag. Dan zijn we er weer. Dag!
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.